heb me de afgelopen tijd verdiept in het onderwerp vreugde. Dat kwam langs bij de jaargroep. Dan hebben we het over de verlichtingsfactoren. De komende zondag hebben we het daar over vreugde. En ik ben gevraagd om in Enschede een dag te doen. En dat gaat ook over vreugde. En toen kwam ik een prachtig boek in mijn boekenkast tegen. Dat zijn gesprekken en interviews van de Dalai Lama en Desmond Tutu. Nou, dat zijn twee stralende oude heren die elkaar ontmoeten. En de Dalai Lama zegt in dat boek, volgens mij, dat zegt hij dan tegen Desmond Tutu, volgens mij heb jij een groot potentieel van vreugde. Mensen hoeven maar naar je te kijken, jij lacht altijd. En dat is een hele positieve boodschap. Want spirituele leiders kijken altijd zo serieus. En daar worden mensen onzeker van. Dat zegt als introductie de Dalai Lama tegen Desmond Tutu. En Desmond Tutu zegt over de Dalai Lama: jij leeft al bijna 60 jaar in ballingschap. Waarom ben jij niet chagrijnig? En dan probeert hij uit te leggen het woord zuurpruim. Maar het woord zuurpruim is voor de vertaler van de Dalai Lama moeilijk in het Tibetaans uit te leggen. Ze maken ze er maar somber van. Maar Desmond Tutu vindt, je hebt een 100% negatieve situatie compleet omgedraaid. Die heb je veranderd in goedheid. Mensen komen in grote getalen naar je luisteren. En als grapje zegt hij er dan bij, niet omdat ze je zo goed kunnen verstaan, maar omdat je goedheid belichaamt. En in dit boek worden ook een definitie van vreugde gegeven. En dat, ik heb 13 verschillende aspecten ervan gevonden. Wat is eigenlijk vreugde? Dan gebruiken ze een definitie door een Amerikaanse psycholoog, Paul Ekman, die veel onderzoek deed op het gebied van emoties en gezichtsuitdrukkingen. En die omschrijft vreugde als: vreugde is plezier, iets wat leuk is om te horen of te zien, of lekker is om te eten, of te proeven, prettig in je tastzin. Plezier is vrolijkheid, je kan grinniken, je kan schaterlachen, voldoening, een rustig soort bevrediging, opwinding, dat is juist heel actief, als er iets nieuws is of uitdagends, opluchting, de vreugde als iets wat moeilijk was, of bijvoorbeeld angst of bezorgdheid weer over is, weer voorbij is. Verwondering, de vreugde van iets ontdekken. Extase, gelukzaligheid, dat wat je buiten jezelf brengt. Verrukking, verrukking als je geslaagd bent voor iets of als je iets gewonnen hebt. Trots. De vreugde als iemand anders iets gewonnen heeft of geslaagd is. Leedvermaak, Schadenfreude, zeggen de Duitsers. Dus dat je blij bent met het lijden van een ander. Dat is nou niet zo'n positieve manier van vreugde, maar ook dat is een vorm van vreugde. Uitbundigheid, dan denk ik aan voetbalwedstrijden winnen en dan met z'n allen dat vieren. Het aanstekelijke van vreugde. Dankbaarheid. Je verheugen. Dus ik ben gelukkig omdat jij gelukkig bent. En spiritueel stralen. Een serene vreugde die voortkomt uit een diep welbevinden en goedheid. Nou, dat zijn er zo'n hele rij. Allemaal vormen van vreugde. En in de boeddhistische teksten, in de sutta's, kom je vreugde tegen bij verlichtingsfactoren. Dus dat is dat je ervaart het effect van meditatie. Een vreugde heet dan piti in het Pali. En dat zijn is een die vormen van vreugde die te maken hebben met opwinding, met uitbundigheid, met enthousiasme. Met je zou wel willen dat iedereen aan het mediteren te krijgen is. Verrukking. Dus dat zijn hele actieve vormen van vreugde die je kunt ervaren als effect van het mediteren. Een andere vorm van vreugde is een onderdeel van de vier Brahmavihara. Dat heet wel medevreugde. Empathetic joy. Medevreugde heeft het karakter van feliciteren. Ik ben blij omdat jij blij bent. Ik ben gelukkig omdat jij gelukkig bent. Iemand iets gunnen in plaats van misgunnen. De factor van het overvloedige, het onbegrensde, heeft te maken met deel je geluk en het wordt groter. Dus als ik jou feliciteer met positieve wat jou overkomt, dan gaat dat niet ten koste van mij, maar dat wat ik jou schenk, brengt mij ook vreugde. En mudita, medevreugde, is de tegenhanger van arati in het Pali en dat betekent desinteresse, ontevredenheid. Dus waar je hart niet bij betrokken is. Want dan mist de belangstelling. Dan mist de openheid. En er is ook een aspect van vreugde wat bij opmerkzaamheid wordt genoemd. Bhikkhu Analayo omschreef dat. Dat is een Duitse monnik die in Amerika lesgeeft. Bij de definitie die hij gaf van opmerkzaamheid, aspecten van opmerkzaamheid, begon hij met opmerkzaamheid heeft altijd een grond in het lichaam. Het is belichaamde opmerkzaamheid. Ook als je denkt of ook als je een emotie ervaart, ervaar je dat in het lichaam, dus als een soort bodem. En er is een aspect van opmerkzaamheid wat te maken heeft met overzicht hebben, monitoren noemt hij dat, herkennen. Dat is iets wat je meer met je geest, waar de geest bij actief is, overzicht. En het derde stukje, en dan komt de vreugde erin, dat gaat over verwelkomen, ontvankelijk zijn. Dat wat je ervaart met interesse, ja, ervaren, met interesse opmerken. Het aspect van de innerlijke houding die geïnteresseerd is, belangstelling heeft. En dat is eigenlijk de factor van het hart wat dan erbij komt. Dus er is een deel van het lichaam, als je zit, het voelen hoe je zit. Voelen dat die ervaringen in het lichaam zijn. Geest die herkent, overzicht krijgt van wat er allemaal gebeurt. En het hart wat erbij betrokken is in innerlijke houding. Een poosje geleden heb ik een dag over vreugde in Nijmegen gegeven. En er was één persoon die daar een opmerking maakte die me bijgebleven is. En die zei, Ik had gehoopt dat ik nu vreugdevol zou zijn. Toen we die dag hadden gehad. Zo van, als je het dan een hele dag over vreugde hebt, dan betekent dat toch dat je dan blij wordt. En dat was niet zo. Helaas voor haar. Er zijn allerlei menselijke kanten aan ons die maken dat het helemaal niet zo simpel is om vreugdevol te zijn. Bijvoorbeeld het hart dat zich openstelt, heeft het aspect van vreugde. En toen ik die zin opschreef, kwam er meteen, maar kan dat wel? Wacht eens even, is dat wel veilig? Zijn er geen kabels op de kust? Dus mijn systeem deed automatisch, zo van ja, je kan het mooi zeggen, vreugdevol, openstellen. Maar de waarschuwing kwam meteen boven. En dat is zoals we biologisch geprogrammeerd zijn. We hebben een gevaarsysteem. En dat je kan pas aan openheid en vreugde toekomen als je zeker weet dat het veilig is. Dat er niet gevochten hoeft te worden, je niet op de vlucht hoeft te slaan. Dan kom je toe aan rust. Dan kom je toe aan zorg. Dan kom je toe aan tevredenheid, vreugde. En zo is er ook een jaagsysteem. Wat veel meer uitgaat van, heb ik wel genoeg? Concurrentie krijg je dan. Het is ook niet meteen leuk of aardig of vriendelijk. En we hebben natuurlijk allerlei sociale patronen die we zo met elkaar hebben. Een heel bazaal reactiepatroon gaat over, ben ik wel goed genoeg? Ik moet wel mijn best doen. En van daaruit wordt mediteren dan een hele serieuze bezigheid. Gaat gepaard met bloed, zweet en tranen. Nou, misschien niet bloed, dat zie ik niet zo vaak, maar wel met spierpijn, zweet en tranen. En dat maakt dat we automatisch hard werken. We willen een doel en we willen streven om het doel te halen. We willen succesvol zijn. Mijn meditatieproces, dat moet toch wel, ja, dat moet toch wel goed gaan. Ik wil niet falen. En die verstrakte houding van je best doen en hard werken, uit zich vaak in allerlei gedachten, kritisch, commentaar, lichaam, taken die wat strakker worden, schouders die wat omhoog trekken. De afdeling doorzitten, doorzetten en volhouden. Doorzitten. Doorzittend doorzetten. Ander aspect waarop we het vreugdevolle van het mediteren wat ja, in onze gewoontes wat afzwakken, gaat over dat we ons automatisch vergelijken met iemand anders. Afgelopen najaar, in november, was er een symposium van de universiteit, afdeling filosofie, over boeddhisme. En daar werd verteld over een onderzoek naar neurofeedback. En dat was, dus dan krijg je een mogelijkheid om inzicht te krijgen hoe de hersenfuncties werken, of iemand oplet of niet. En dat onderzoek werd gedaan vanuit het idee dat meditatieleraren er belang bij hebben dat zij weten wat hun meditatoren aan het doen zijn. Ik dacht meteen, dat wil ik helemaal niet weten. Stel je voor dat we hier een nagesprek doen en jullie hebben zo'n apparaatje, een neurofeedback apparaatje gehad, of ik heb dat en jullie niet, zou nog beter zijn. En dan zeg je, nou, ik was hartstikke mindful vanavond, het ging zo goed. En dan, nou, volgens het score heb je een zesje. Of een acht. Of, moet je je voorstellen. Dat is natuurlijk absoluut niet de sfeer waarin we hier mediteren. En, ook zonder de neurofeedback, ook daar hebben we helemaal geen onderzoek bij nodig. Want dat vergelijken, dat gaat automatisch. Ik zit stiller dan jij, ik loop langer dan jij. Het is automatisch een goed, beter, best systeem wat een rangorde maakt. En dat werkt, zo zitten we in elkaar. En dat is niet vreugdevol. Dat helpt niet echt om aan het vreugdevolle toe te komen. En dan heb je nog het aspect dat soms in de omschrijvingen, de verhalen en de meditatiebegeleiding ook de nadruk ligt op, ja, als ik tijdens het mediteren iets prettigs ervaar, dan is het niet de bedoeling dat ik daar helemaal in verdwijn. Want iets prettigs, dat komt met gedachten en er komen allerlei associaties op. Als ik me dan openstel en ik ga genieten, dan komt er een stroomopgang zonder end. Dus ik hou die zintuigdeuren van iets moois horen of iets lekkers ruiken of zien, iets moois zien. Ik hou die zintuigdeuren maar een beetje dicht. Deur dicht houden is wat anders dan je openstellen. En dan raakt ook de levendigheid eruit. Dan raakt ook de bezieling eruit. En dan kan er ook desinteresse komen. En dan is het moeilijk om het vol te houden. En in dit voorbeeld gaat het natuurlijk, mediteren gaat altijd over balans, over evenwicht, over in het midden zitten. En het gaat er aan de ene kant om dat je je openstelt voor wat er is, zodat je er niet helemaal in verdwijnt. En aan de andere kant ook dat je niet probeert om vanuit een soort gehechtheid aan niet hechten ervaringen op afstand zetten. Tot slot, mudita, medevreugde. Dat is een vorm van mediteren die je juist beoefent om de vreugde in het mediteren te voeden. Mensen die wel eens Inside Dialogue gedaan hebben, kennen misschien ook wel de eerste richtlijnen. Pauzeren. Nou, klinkt ook niet als hard werken, klinkt als even hè. Plaats rust. Ontspannen. Openen. Dus ook daar zit die kant van het bewust iets doen om enjoy it to be mindful, om daar aan toe te komen. En je kunt dus zeker zelf iets doen om die ruimte en openheid te voeden. Het is aanstekelijk om vriendelijk te zijn. En wat ook mooi is, je hoeft nergens op te wachten. Jij kunt altijd beginnen. Jij kunt altijd de eerste zijn. En daarmee voed je een aspect van vreugde die niet afhankelijk is van omstandigheden die op dat moment voor jou goed uitpakken. Maar je voedt een vreugde die als uitgangspunt, als innerlijke houding is. En dat geeft levensgemak. Dat geeft vrede. Ik vond nog een mooi gedichtje van Hans Andreas. Andreas heet hij. Hans Andreas. En dat gaat over liggen. Liggen in de zon. Ik hoor het licht. Het zonlicht. Pizzicato. De warmte spreekt weer tegen mijn gezicht. Ik lig weer. Dat gaat zomaar. Ik lig weer. Dat gaat zo. Nog een keer. Ik lig weer. Dat gaat zomaar niet. Dat gaat zo. Ik lig weer monomaan, weer monodwaas van licht. Ik lig lang uit, lig in mijn huid te zingen. Lig zacht te zingen, antwoord op het licht. Lig dwaas, zo dwaas niet, buiten mensen, dingen, te zingen van het licht dat om en op mij ligt. Ik lig hier duidelijk, zeer zuidelijk, lig zonder te weten hoe of wat. Ik lig alleen maar stil. Ik weet alleen het licht van wonder boven wonder. Ik weet alleen maar alles wat ik weten wil. Dat vond ik nou een vrolijk gedichtje, waar ook wel aspect van weten wat je weten wil, weten in de ervaring zijn en de ervaring werkelijk met vreugde in ontvangst nemen.